Goedemorgen.
Ik
denk dat ik dit verhaal wat ik zou willen gebruiken in het begin al een keer eerder verteld heb. Maar ik denk ook wel dat het heel erg lang geleden is. Maar misschien heb ik het zelfs vaker verteld. Maar ik heb het in elk geval één keer verteld toen de man van Louise nog leefde. Dus dat is zeker 10 jaar geleden. En daar herinner ik het me van. Ook over zijn reactie toen. Dat was echt ontroerend. Maar het is een verhaal van een Joodse, Amerikaanse schrijver. Die u misschien wel kent. Isaac Basevich Singer. Kent iemand die? Ja, wel eens gelezen? Ja? En in een van zijn boeken staat ook dit verhaal. Van iemand die in een heel klein dorpje woont, ergens in Polen, denk ik. Een schoenmakertje, straatarm, een klein gehuchtje. En hij kent eigenlijk alleen zijn gezin, met veel kinderen en wat klanten. En het hangt hem allemaal verschrikkelijk de keel uit. Ken je dat verhaal? Oh. Nog iemand die dat verhaal kent? Wie kent dat nog meer? Niemand, gelukkig. Dus jij houdt je mond, hè? Het gaat zo dag in dag uit door, maar hij hoort steeds meer, af en toe komt er zo iemand langs, speelt in de 19e eeuw of eind 18e eeuw, en die vertelt dan iets over Warschau. Warschau, dat is voor hem het einde. Dat doet echt de deur dicht, dat is het einde. Ja, alles wat hij nooit gekend heeft en wat hij niet eens onder woorden kan brengen, alles waar zijn verlangen naar uitgegaan is, ruimte en veel mensen en afleidingen, alles, dat is daar. En muziek. En hij gaat er steeds meer aan denken en hij krijgt steeds meer onvrede om in dat dorpje te blijven, in dat gehucht. En op de duur, dan kan hij het echt niet meer aan. En dan trapt hij het af en hij gaat gewoon op weg. Hij laat alles in de steek en hij weet welke weg hij moet gaan. En hij moet altijd dan maar rechtdoor gaan. En hij doet het allemaal te voet in die tijd. Dus het zal wel heel lang geleden zijn. En elke keer als het avond en donker wordt, dan zet hij zo zijn schoenen uit. Precies dat hij denkt, als ik nog morgen wakker word, dat ik niet de verkeerde weg neem. Ik moet die richting verder. Ja, en zo loopt hij dag in dag uit. En 's morgens wakker worden. Oh ja, daar staan ze. De schoenen in, rugzak. En dan gaat hij weer verder en verder. Weer een nacht. En zo gaat het door. En op een goede nacht, terwijl hij slaapt, komt er iemand die draait zijn schoenen 180 graden om. Maar we zullen één ding afspreken met z'n allen. Vraag nooit wie dat is. Ga daar niet over speculeren. Ik heb er toen ik dat de eerste keer vertelde in de tijd van Leo, vroegen mensen ook wie is dat dan geweest. En op de deur heb ik gezegd, dat moet je niet aankomen, maar iedereen wilde het toch weten, dus ik schrijf het maar eens op een papiertje. En ik heb al die antwoorden toen een tijd bewaard. De ene die zegt het is de Boeddha natuur, en de andere zegt die is de Bodhisattva, en het is Kuan Yin, en het is de Shekhinah, het is het oorspronkelijk gelaat, het is het ware zelf, en het is de grote leegte, al die dingen. Het is geen van alle waar. Sorry. Het is geen van alle waar. En we spreken af, kom er niet dan. Zijn die schoentjes omgekeerd? Ja. Gebeurt dat? Ja. En wie heeft dat gedaan? Don't know. Wij weten het niet. Zoals de Koreaanse meester, don't know mind. Dus echt, dat is heel belangrijk, want anders gaan we het invullen en dan is het een hele verhaal een flauwekul. Dus hij trekt die schoenen aan en hij denkt, ik ben op weg naar Warschau, en dan fluitend loopt hij elke dag weer terug, dag in, dag uit, dag in, dag uit. En ineens ziet hij daar in de verte, ja, er komen huisjes aan. Hè? Wat is dat nou? Nee, dat lijkt toch wel een beetje op. Is dat, ja, dat moet Warschau zijn, kan niet missen. En ziet hetzelfde soort type mens. Ook wel een beetje vertrouwd, want ik had ook wel angst voor die grote stad en zo. En het is, ja, het valt ergens tegen, maar het valt ook wel weer mee. Het is vertrouwd en er is ook weer zo'n vrouw met zoveel kinderen die zit te wachten op een man. Nou, ik schuif hem weer aan de tafel en dan begint hij weer. En dan begint hij weer met zijn gewone leven. Maar er blijft iets van, wat is dat? Wat is er? Er is iets wat niet klopt. En komt daar ook niet aan. Er is iets wat zo tegengesteld is. Wat raadselachtig is. En elke keer overvalt hem dat. Nee, ik ben hier in Warschau. Ik weet het zeker. En tegelijk weet hij, het is niet Warschau. En hij hij weet, ik ben thuis gekomen, eindelijk ben ik thuis. Hè? Zoals een gedicht dat ik hier luid van de vier kwartetten van T.S. Eliot staat zoiets. En voor het eerst wordt de plek waar je vertrok gezien. Het is bijna paradoxaal. En hij weet het. En tegelijk is er iets in hem wat heel mooi weergegeven is in één haiku over Kyoto. Het is een ontroerende haiku, want dat is eigenlijk onze menselijke situatie. Het is niet alleen die schoenmaker. Het is van ons allemaal de plek waar het leven ons neerprikt. Met dit lichaam en deze onhebbelijkheden, of hoe heet het, hebbelijkheden, met beperkingen, met alles. Iedereen denkt wel eens dan dat je je los zou willen maken, dat je die bevrijding zou willen voelen, en dat heeft hij ook. En tegelijk weet hij, dit is het. En die regel, dat gedicht, dat Japanse gedicht, dat luidt, midden in Kyoto verga ik van verlangen naar Kyoto. En dat is zo ontroerend eigenlijk. Hè? Dat is toch wat wij, denk ik, nooit kunnen loochenen. Ondanks alle afleidingen, hè? Alle verstrooiingen die we zoeken. Een soort, hoe noem je dat noemen? Wat de Fransen noemen, die hebben een prachtige uitdrukking, nostalgie paradisiaque. Heimwee naar het paradijs. Heimwee naar iets waar ik nooit mijn vinger op kan leggen, maar het is er. Ik verga van verlangen. Zoals een Russisch dichter, Russisch schrijver, die ik later ook in Moskou ontmoet heb, ook zoiets meemaakt, dat hij ineens zegt, het was op de plek waar ik altijd ben, ineens was daar iets oerouds. En totaal nieuws. En tegelijk bekend, zo bekend tot hartbrekens toe. Zo bekend dat ik alles zou willen opgeven om daar bij te blijven. En ik weet, ik kan er niet bij blijven. Het is elke keer anders. En dat is zoiets onverklaarbaars. Ik ben ervan overtuigd dat dat het diepste is in ons. En dat we dat inderdaad nooit in kunnen vullen. Nog dat omdraaien van die schoentjes, wat in de Zen-traditie en in elke religie, Joodse traditie toch wel benaderd wordt met die term, en vooral in het boeddhisme, Ashraya Paravritti. Hè? In het Engels is het vertaald een revolution of the fundamentals of our existence. Dus zo'n wezenlijke ommekeer. Echt een ommekeer. Dat was dit ook. Hè, dit is 180 graden draaien, maar het verwijst ergens naar, er gebeurt iets en ik weet niet eens wat het is. Want hij gaat terug naar dat plaatje en hij heeft helemaal niet het gevoel van, god, daar is toch iets wezenlijks in mij gebeurd. Hij schokt gewoon terug en hij denkt dat het waar zo is. En zo is het met ons allemaal. En toch tegelijkertijd is er zoiets wezenlijks anders. Maar zo Abbe, daar ik het een keer daarover had, die ging het ook over wat mensen zo wel eens vragen. Voel je dit nou? Is dat iets wat je altijd emotioneel beleeft? En toen zei hij, dat kan, en dat is mooi meegenomen, maar in feite is het dit. Alles blijft volkomen hetzelfde, maar er is een dimensie bij. En sorry voor dat woord dimensie, zei hij. Ik gebruik het met opzet, omdat dat een bijna kil en mathematisch woord, waar je je niet emotioneel aan vast kan klampen. En voor de rest, zei hij, en iedereen moet maar op zijn eigen unieke manier proberen dat dichterbij voor hem te brengen. En hoe jij dat doet, zei hij, even the Buddha cannot tell you. What you feel in yourself. Undeniable, unresistible. Ja, daar moeten we het dan mee doen. Daar heeft hij het ook mee moeten doen. Ook met dat gevoel van middenin verga ik van verlangen naar Kyoto. Naar iets wat ik eigenlijk al bij naam ken. Maar wat op een of andere manier niet leeft. En dit verhaal, dat wil ik verbinden met een andere tekst, ook van een Joodse schrijver uit Polen. Ik weet niet of iemand de naam kent. Dat is Janusz Korczak. Hij was een pedagoog voor de Tweede Wereldoorlog. En hij had een kinderthuis met een paar honderd kinderen die hij opvoedde, weeskinderen. En hij publiceerde boeken die ook in het Duits en het Engels vertaald zijn. En onder de oorlog, toen bij de razzia's, toen werden alle Joden dus opgepakt en die kinderen zijn naar Warschau. Die moesten naar Warschau, maar de officier die dat leidde zei, ik heb uw boeken gelezen, ik heb zo'n diep respect voor u, u bent vrij. Ik mag het niet, maar ik laat u vrij. En toen heeft hij gezegd, nee, ik blijf bij mijn kinderen. En hij heeft dat zo lang volgehouden dat ook die officier daar niet onderuit kon. Ook onder druk van zijn meerdere. Hij is meegegaan, hij is omgekomen in Auschwitz. Hij was eigenlijk van Joodse oorsprong, maar hij was ook atheïst, communist. En hij schrijft één keer ergens een kleine tekst, die is zo wonderlijk, die precies dat weergeeft wat met die schoenmaker in Silesië gebeurde. Daar is iets veranderd. En hij weet ook niet hoe hij dat moet zeggen. Hij zegt, het is net een soort thuiskomen, een soort thuiskomen bij iets waarvan hij niet eens weet, hoe moet ik het benoemen? Hij zegt het ook, hoe moet ik het noemen? Moet ik het goede noemen? Het zuivere? Moet ik het God noemen? Nee, dat kan ik helemaal niet. En misschien nog het dichtste zei hij, het is jij. Het is, je bent mijn jij. Het zijn woorden die ik ooit eens tegengekomen ben bij een Russisch schrijver, de vrouw van een Russische schrijver, Nadezhda Mandelstam, die vaak aan haar man vroeg, wat is er eigenlijk tussen ons? Ik kan niet uitdrukken wat het is, we praten er nooit over, ik kan niet zeggen dat het nou... En toen zei hij ook, jij bent mijn jij. Meer niet, jij bent mijn... En ze zei, dat is mij zo bijgebleven. En deze Janusz Korczak heeft ook het gevoel, als ik toch moet aangeven wat voor mij die ommekeer is, die 180 graden draaien, daar is iets in mij dat ik ontdek. En echt als een kind dat thuiskomt, zegt hij, als een kind dat thuiskomt, ontdek ik dat ik bij die jij terecht kan. Maar het heeft niets te maken met alles wat alle religies zeggen. Maar het is een kind wat uit een nachtmerrie wakker wordt en weet dat het weer thuis is. Of misschien als een kind wat na heel lang verdwaald te zijn, de armen van zijn moeder om zich heen voelt. Zoiets. Maar meer kan ik er niet over zeggen. En meer wil ik er niet over zeggen. Maar hij zegt wel, maar ik vraag mij soms af, wat is er gebeurd dat het zo lang duurde? Wat is het dat het nu plotseling onverwachts als genade, voorkomen onverwacht, ineens in mij levend wordt? Het lijkt bijna op dat verhaal waarvan ik die net vertelde van die Russische schrijver, die ik dan gesproken heb, en die ook wel bekritiseerd is dat hij zoiets aangeeft van dat iets oerouds was er in mij en bekend tot hartbrekens toe. Die zegt hetzelfde, dat hij dat ineens op een bepaald moment ook ontdekt en ook niet weet wat het is. Zo een beetje is of de grond onder hem wegvalt en of het tegelijk bevrijdend is, want het riep ook angst op. De bekende dingen vielen weg. En zo was het bij deze schrijver ook. En dan probeert hij dat toch te zeggen, ja, uiteindelijk, als ik toch iets moet zeggen, een jij. En ik vind het de mooiste uitdrukking. Het is voor mij toch altijd, en hoe ouder ik word, hoe meer. Ik ben natuurlijk heel dankbaar dat ik het boeddhisme heb leren kennen. En maar ik ben ook dankbaar dat ik het Chinese boeddhisme heb leren kennen, waar altijd die ander toch belangrijker was. Ik weet, op de internationale conferenties wordt altijd gezegd, er was vaak een botsing, hè? Het christendom is veel te dualistisch. Het is altijd een ander. En er werd allemaal zo, Abhi gezegd, ja, maar u bent te monistisch. Boeddhistisch is te monistisch, dat is niet een ander, het is hooguit in tweede instantie. Maar voor mij is dat niet zo. Het is trouwens voor mij helemaal niet belangrijk of het boeddhistisch of christelijk is. Het is gewoon ton. En het is enige wat van ons gevraagd wordt, is dat wij zelf ontdekken, helemaal uniek, zoals geen tweede in het universum, wat dat voor u is. En ik noem precies dat voorbeeld van dat jij, voor mij is het bestaan, vooral, voor mij is het wezen van het bestaan dat er een jij is. En dat is natuurlijk mijn pleegmoeder geweest, dat is ook mijn echte moeder geweest. Een van de vroegste herinneringen is dat ik, en dat lijkt op het verhaal wat deze Russische schrijver ook zegt, hij kent ook zo'n herinnering, hoewel hij absoluut niet met religieuze etiketten wil werken, hij weet dat hij vroeger met zijn moeder naar de kerk ging, in een atheïstisch milieu. En hij wist, ik ervoer aan mijn moeder dat zij iets kende wat ik bij anderen niet zag. En ik kon niet zeggen wat, ik zag het aan haar gezicht, ik zag het aan haar ogen. Ik heb uit de tijd dat ik nog niet eens wist dat de kerk iets met God te maken heeft, het was een soort geheimzinnige, mysterieuze plek. Het was een soort sfeer. En ik weet nog dat ik daar Het was net als hier, 's nachts, of heel vroeg in de ochtend, 6 uur was dat, liepen we door de sneeuw, liep ik met mijn moeder naar de kerk en zij ging de communie en ze zat met haar handen zo voor haar gezicht. En het was of ze afgesloten was en of ik er niet bij kon en ik vroeg dat ook wel eens. En tegelijk wist ik dat ik eigenlijk nooit zo dicht erbij was bij haar en bij wat er gebeurde als op die momenten. En ik wist niks. Het waren misschien de stilte en die lichtjes en dat geheimzinnige. En dat was alles. En later komt dan ook die ontdekking van die jij. En dat is niet alleen die jij boven en buiten. Dat is elke jij in iedereen. Want ook dat is een hele lange weg geweest voor mij. Om anderen echt te zien als echt een ander. In het begin waren het plaatjes. Of waren het vooral mijn eigen voorstellingen. Maar een ander echt zien zoals hij is. Ik denk dat dat ook een levenslange weg is. Een levenslange weg. En dat dat soms ineens kan, bij sommige ontmoetingen, plotseling. En dan is het ineens nabij en je kunt het niet verklaren bij een eerste ontmoeting. En soms duurt het lang. En het een is niet beter dan het ander. Het is altijd verschillend. Het is altijd anders. Dat is leven. Het is altijd anders. En zo is het ook met die jij waar die Joodse schrijver over schrijft, die hij ontdekt. Want wij zingen daar ook over. Hè? Wij hebben teksten aan Prajna Paramita. En we hebben teksten over Kuan Yin. En we hebben wel teksten waarin de Boeddha genoemd wordt. Ik weet niet wat iemand kan aanspreken. Voor mij is het onuitsprekelijke, die diepste jij, dat hoort nou eenmaal bij mij, denk ik, uit mijn eerste gedichten en uit het doctoraat wat ik maakte, dat heeft voor mij gewoon een vrouwelijk gelaat. Zoals in het Oosten, wat altijd gezegd in de Oosterse religies, wordt de diepste werkelijkheid allereerst gesymboliseerd door de moeder en de grenzeloze compassie. In het Westen is dat de vader. He, dat is meer masculien. Dat is voor iedereen vrij. De een kan dit, de ander kan dat. Heel eerlijk gezegd, ik heb mijn hele leven geprobeerd, ook toen ik jong was, ook in die tijd dat ik toen bij die priesterarbeiders wilde, theologie te lezen. Het evangelie, denk ik, heb ik wel 30 keer gelezen. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, het is bij mij nooit overgekomen. Ik heb nooit persoonlijk enige vertrouwdheid, enige geraaktheid gevoeld in die figuur van Jezus van Nazareth. Waarom, dat weet ik niet. Ik heb dat één keer tegen een hele oude non verteld en die zei tegen mij, Ton, dat is dan jouw weg. Dat is jouw genade, jij moet het anders zoeken. Terwijl het voor haar leefde, begreep ze hoe dat voor mij niet kon. Sommige dingen zijn gesloten. En ook de dingen waar ik over spreek en de teksten die wij hier zingen, die zijn misschien voor sommige mensen gesloten. Dat u denkt, ik kan daar niks mee. Probeer uw eigen unieke beeld te geven. Ook al weet u dat het een beeld is. Probeer te kijken wat u raakt uit al die teksten die u leest. Uit poëtische teksten, uit literatuur, uit religieuze teksten, uit beelden, uit symbolen, uit muziek. Misschien helemaal zonder een voorstelling. Laat dat alsjeblieft uniek zijn. En laten we ook elkaar altijd respecteren in het feit, ik heb dat heel dikwijls moeilijk gevonden en ook het verwijt gekregen dat ik, terwijl wij dan gezegd had, zelfs Nietzsche, hè, die is nog geraakt door Jezus van Nazareth. En ik ging het opnieuw lezen en het komt niet over. Het kan niet. Eerder het tegendeel. Iedereen moet het daar maar mee doen. Maar dat is ook, dat is precies die getuigenis ook van dat terugkomen op de plek waar jij helemaal uniek en niemand anders zich thuis kan voelen. Jouw plek. Zoals ook, want dat is het natuurlijk ook, de verbinding met de anderen, die man die dan thuis komt in dat dorpje. Hij is in het begin op zijn vlucht naar Warschau alleen. Hij denkt dat hij iets alleen kan vinden. En we kunnen nooit iets vinden. Wij zijn altijd verbonden met anderen. Altijd. Voor de een is dat op een heel andere manier dan voor de ander. Maar het is door de ander dat we mens worden. Al was het er maar één. Maar het zijn er goddank meer. Al denk ik dat het altijd maar een klein aantal is waar je echt persoonlijk of intiem en diep door geraakt bent. Dat is al een gave. Ik weet niet wie dat ooit gezegd heeft. Staat ergens in mijn boek. Als je in je leven 3 of 4 mensen ontmoet die je echt ontmoet, dan ben je een rijk en gezegend iemand. Dat is al iets om grenzeloos dankbaar voor te zijn. Dat voel ik ook. Ik heb vroeger vaak gedacht dat het mij niet zou lukken om dicht bij mensen te komen. Ik heb mij heel lang, heel veel, erg geïsoleerd gevoeld. En ik heb het alleen maar zo'n beetje van mij af kunnen schrijven. U zult het ook in dat boek wel lezen van mij, Meer dan een mens kan doen. Dat beeld van Dostojevski, van Mushkin, dat hij zegt, het is of ik achter een muur sta. En of alle dingen hun plaats weten. En of iedereen zijn lied zingt. Maar hij, Mushkin, hij wist niks, hij voelde niks, hij begreep niks. Hij was van alles uitgesloten. Ik heb die tekst echt aangehaald, ook in verband met eenzaamheid. Soms kennen we dat misschien allemaal. Kennen we dat allemaal? De een kent het meer dan de ander. Maar van daaruit is het zo'n ontdekking geweest dat er wel een ander is. Al begon het alleen maar met mijn pleegmoeder voor het eerst. Dat ik kon ontdekken dat ik voor haar een jij was. En hoe lang het geduurd heeft voordat ik haar echt in de ogen kon kijken. Dat ik ineens wist, ik kijk jou aan. Het was alsof het niet eerder kon. Zo kun je in een cocon zitten en opgesloten zitten. Maar des te groter en dankbaarder is het dat je dus terugkomt op een plek waar die verbondenheid er wel is. En die wij dan ook uitdrukken in onze teksten. Bijvoorbeeld, dat is toch de lievelingstekst in het Chinese boeddhisme, de Avatamsaka Sutra. Dit is de plaats waar ik mij verbind. Het is, ik zal er morgen over verder gaan, heel cru, want wij kunnen wel uitspreken, ik verbind mij met het lijden van allen, maar ik hoef maar een beetje pijn te hebben om te weten hoe ik daar tegenop zie. En desondanks spreek ik het uit, maar we moeten daar misschien ook maar de huiver van voelen. Maar vooral die laatste regels. Hier is de plaats, diep geworteld in de meditatie, tegelijk verbonden met alle wegen, met alles en iedereen, rakend aan de grond der dingen. Daar komt het echt bij elkaar. Daar is die, laat ik zeggen, wat in de westerse traditie toch vooral een jij is, dat mysterie, dat diepe mysterie van ons bestaan, de diepste grond van ons bestaan, en tegelijk betrokken bij alle anderen. Rakend aan de grond der dingen en verbonden. Het is een van de mooiste regels die ik ken. En het is een van de mooiste illustraties voor dat verhaal van de schoentjes van die man die weer thuiskomt. En dat eigenlijk voor de eerste keer ervaart. En van daaruit kan zeggen, midden in Kyoto verga ik van verlangen naar Kyoto. Wij gaan terug, stilte.